Goedenavond allemaal. Fijn dat dat jij er weer bent. Dat je een avond apart zet om het woord van God te onderzoeken. Heel fijn. Ik zie wat nieuwe gezichten. Weet je, welkom hier op deze Bijbelstudie. We zijn al wel een eindje onderweg in de Colossenzenbrief. We zijn vanavond bij de ene laatste avond. We gaan het hebben over Colossenzen 3, vers 1 tot 17. En inderdaad, zoals Mark net al zei, over 2 weken hopen we bij Leven en Welzijn de laatste stuk te doen. 3 vers 18 tot 4 vers 18. Dat is het laatste hoofdstuk eigenlijk van de Colossensbrief. En inderdaad, zoals Mark zei, dan zullen we dan ook wat meer vertellen over een nieuwe serie die dan ergens half maart gaat starten. Ik zie de PowerPoint. Ik denk dat we een heel eind kunnen gaan beginnen. Als u met mij opzoekt Colossenzen 3, dan gaan we ons daar vanavond in verdiepen. Colossenzen 3 vanaf vers 17. Misschien is het wel mooi als we beginnen met het eerst te lezen. Colossenzen 3 vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Over deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedenen, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt. Door hem. Colosse, de Colossensebrief, is een brief bestaande uit 4 hoofdstukken. En je zou kunnen zeggen, de eerste 2 hoofdstukken gaan vooral over de theorie. Je kan ook zeggen de theologie. We hebben die met elkaar doorgewerkt in 4 avonden. Eerst een introductie en toen hebben we de 2 hoofdstukken eigenlijk doorgewerkt. Het derde en het vierde hoofdstuk, wat we in 2 avonden doen, gaat meer over de praktijk van het christelijke leven. Je zou kunnen zeggen, het gaat daarover hoe je als christen je leven in het dagelijks leven leeft. En dat maakt het heel erg interessant om hier vanavond bij uit te komen. Paulus heeft in hoofdstuk 1 gedankt. Hij heeft vervolgens de Heer Jezus uitgeschilderd, weet je nog? Hij heeft toen vervolgens, dat was de derde avond, gezegd wat de missie van de Heer Jezus is. En ook de missie van Paulus, namelijk om de gemeente volmaakt te stellen, volwassen in de Heer Jezus te doen worden. En toen in hoofdstuk 2, daar hebben we vooral de laatste keer over nagedacht, waarschuwt Paulus voor andere vormen van geestelijke groei. Die twee dingen die ik eigenlijk gedurende de serie genoemd heb. Hè. Aan de ene kant die doe-godsdienst, die zegt doe het. Om iets te worden, om iemand te worden, om de hemel te verdienen of om geestelijker te worden. En aan de andere kant die ervaringsgodsdienst. Maar Paulus' boodschap is bevrijdend, voor wie het begrijpt. Namelijk, hij zegt, in Christus zijn jullie al volmaakt. Dat was het thema van de laatste keer. Volmaakt in Christus, hoofdstuk 2, vers 10. En we hebben dat toen uitgewerkt aan de hand van verschillende dingen. We zijn in Christus gestorven, we zijn met hem opgewekt. En we zijn met hem in de hemel gezet. Verschillende dingen die Paulus allemaal uitwerkt. En eigenlijk is zijn boodschap, jullie zijn daar al. Jullie hoeven niet meer naar boven te klimmen. Christus heeft jullie al de allerhoogste plaats gegeven. Ga vanuit die positie leven. Nou, vandaag gaat Paulus dat eigenlijk heel praktisch uitwerken. En dat maakt het vanavond ook heel erg interessant. Want we komen dan bij het christelijke leven. De Bijbel is geen theorieboek. De Bijbel geeft heel veel theorie en theologie. Je hebt dat ook nodig om te begrijpen wie God is en de wil van God te leren kennen. Maar op een gegeven moment moet de kennis van God ook je leven gaan raken. Van wat betekent dat nu op maandagmorgen? En op dinsdagmiddag? Of in de opvoeding? Of in je huwelijk? Of, nou ja, ga zo maar door. En dat maakt het ook heel erg mooi, want wij zijn mensen, jonge mensen, oude mensen, die midden in het leven staan. En dit gedeelte waar we het over gaan hebben, en het gaat ook voor het gedeelte van de volgende keer, raakt ons dagelijks leven. Hoe kun je nu als christen die in Christus volmaakt is, echt volgens de wil van God leven? Nou, ik heb daar eigenlijk wel zin in. Dat is fijn. Hopelijk jullie ook. Ik wil je even vragen, ik heb net 17 versen voorgelezen. Ik zou je eens even willen, voordat we nog maar iets besproken hebben, we hebben nu alleen nog maar gelezen. In die 17 versen, wat springt er voor jou gelijk uit? Waarvan je zegt, daar viel mijn oog op. Of daar zat ik even over na te denken. Toen jij doorlas, bleef ik daar even staan. Dan moest ik over nadenken. Wil je daar eens even over nadenken? En even met elkaar over hebben. Wat sprong er voor jou in die 17 versen nu uit? Ik geef je daar even de tijd voor, om eventjes te overleggen. Is er iemand die dat in een paar seconden kan noemen? Dat je zegt, dit sprak mij aan. Verdraagt elkander. Verdraag elkaar. Vers 14, dacht ik, of 13. Iemand anders. Vers 14. In alles de liefde. De band. Dat is ontzettend moeilijk. Ik dacht, als je de 50 passeert, was dat het vanzelf ging, Theo. Zo. Oké. Iemand anders die zegt, dit sprang er voor mij uit. Joas. Ja, helemaal aan het begin. Bedenk de dingen die boven zijn. Vers 17. En waarom spreekt dat je aan? En dank hem ook. Dankbaarheid. Daar komen we vanavond ook op. De tekst brengt ons daar. Oké. Het is een, als je dit gedeelte in stukjes zou moeten knippen, om het wat, zeg maar, wat structuur te geven, is het niet zo eenvoudig. Misschien, of sorry, is het niet zo ingewikkeld. Misschien had je bij het lezen al zoiets van, oh ja, hier valt het eigenlijk een soort natuurlijk uit elkaar. Ik zou deze dingen, ja, hier heb ik hem. Deze drie kopjes willen maken. In de eerste vier versen gaat Paulus nog even in op die positie in de Heer Jezus. Die nieuwe status die de gelovigen hebben. En hij doet daar een centrale oproep. Een algemene centrale oproep. Zoek de dingen die boven zijn. Nou, dat heeft Joas net al genoemd. En dat gaat hij concreet maken in de versen 5 tot en met 17. Waarbij de eerste blokje, vers 5 tot 11, gaat over het afleggen van je oude levensstijl. Stoppen met oud gedrag, zou je kunnen zeggen. Maak daar een einde aan. En dan noemt hij ook heel concreet voorbeelden, dus daar gaan we zo komen. En dan vanaf vers 12 gaat hij het hebben over, wat is dan je nieuwe levensstijl? Wat is dan die nieuwe mens waarmee je je moet bekleden? En daar noemt hij ook hele concrete voorbeelden van. Dus daar gaan we ook bij komen vandaag. Je zou kunnen zeggen, zoek de dingen die boven zijn. In de praktijk betekent dat vers 5 tot en met 17. Dit niet meer en dat wel. Dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus. We gaan eerst naar die eerste. Daar ga ik niet al te veel over zeggen. Want dat is vorige keer al best wel veel aan de orde gekomen. Maar toch, Paulus begint er wel weer mee in hoofdstuk 3. Dus wij ook, want we volgen de tekst. Ja, daar gaan we. Vers 3, hoofdstuk 3, vers 1 tot 4. Hij zegt, vers 1, we kunnen goed de verzen volgen. Hou je Bijbel erbij en lees met me mee. Als u nu met Christus opgewekt bent. Dat is geen nieuw begrip. Hij heeft dat in 2 vers 13 ook al genoemd. En dan had hij het over samen met hem levend gemaakt. Hoofdstuk 2 vers 13. Nou, nu herhaalt hij dat met een iets ander woord. Met Christus opgewekt. Dat woordje als u nu wil dus zeggen. Je kan ook vertalen omdat u nu met Christus bent opgewekt. Of aangezien je met Christus opgewekt bent. Komma, zoek. Dan, gezien het feit dat je een nieuwe mens bent, dat Christus in je leeft, zoek dan de dingen die boven zijn. Wat is boven? Waar Christus is. Je kan ook zeggen, houd je met de Heer Jezus bezig, die boven is. En dan zegt hij daar gelijk bij, die aan de rechterhand van God zit. Dat is mooi. Want de Colossenzen hadden een inimini-beeld van de Heer Jezus, weet je nog? Jezus plus. En ze waren meer met die plussen bezig. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Die spannende plussen. Daardoor was Jezus eigenlijk heel klein geworden. En Paulus zegt hier, houd je met Christus bezig. En in een bijzinnetje zegt hij, ik voeg er graag nog even aan toe, die aan de rechterhand van God zit. Wat is de rechterhand van God? Typisch Joodse term. Die we in het Oude Testament al vinden. De rechterhand van God wil zeggen de erepositie. De rechterhand, dat betekent de rechterhand van God is Gods kracht en Gods macht. Je zou kunnen zeggen, degene die daar zit in de troon, heeft de allerhoogste plek van de koning ontvangen. Daar zit de Heer Jezus. Ver boven elke macht en kracht en elke naam die genoemd wordt, zit de Heer Jezus daar van boven. En houd je met hem bezig. Dat is wat hij zegt. En dan in vers 2 maakt hij dat concreter. Hij zegt, vers 1 noemt hij, zoek dan de dingen die boven zijn. Centrale oproep. En vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Zoeken is een wat algemenere term. Houd je bezig met, of houd je actief bezig met, richt je op. En hier staat het, bedenk het. In het Engels staat, set your mind on. Met andere woorden, richt heel bewust je gedachten op Christus. Ja, dat is wel mooi. Die mystieke godsdienst van de vorige keer, die zou kunnen zeggen, je moet stoppen met denken en je moet wachten tot je iets overkomt. Wachten tot je ingewijd wordt in nieuwe kringen. Hoger komt in de geestelijke wereld. Paulus zegt, nee, niks daarvan, zet je gedachten aan. Bedenk wie Christus is. Bedenk wie hij is. Richt je heel bewust op hem. Hier zit ook, er zit gewoon een oproep in. Zoek en bedenk. En niet de dingen die op de aarde zijn. Heel vaak wordt dit vers uitgelegd als, je moet dus niet bezig zijn met je auto, maar je moet bezig zijn met de hemel. Met alle respect, dat betekent het niet. Soms moet je wel bezig zijn met je auto. Dat moet gewoon. Dit veronderstelt een dualistische manier van kijken naar het christelijk leven. Geestelijk zijn is je Bijbel lezen en bidden. En met je auto bezig zijn, dat is aards, dat is vleeselijk. Ik weet niet, maar ik moet soms toch met mijn auto naar de garage. U ook? Of ik moet soms toch tanken. Of ik moet hele praktische dingen doen. Je ziet ook in het vervolgstuk gaat Paulus het hebben over heel praktisch christelijk leven. Je zou bijna zeggen, breng je auto op een christelijke manier naar de garage. Dat is christelijk leven. Je moet het dus niet scheiden, het geestelijke en het aardse. Het aarde betekent hier niet dat wat te maken heeft met de zichtbare wereld. Aarde betekent hier de dingen die van de aarde zijn, die van beneden zijn. Dat heeft hier te maken, let op, met die godsdienst die van de aarde de hemel wil bereiken. Dus door dingen te doen of dingen te willen ervaren. Nou, dat kan je wel dromen nu, die tweeslag. Dat je eigenlijk zegt, wij doen ons best om steeds een beetje dichter bij de hemel te komen. En daar moet je niet mee bezig zijn, zegt hij. Je zit al in de hemel met Christus. Benader liever de aarde vanuit de hemel in plaats van de hemel vanuit de aarde. Dat is de samenvatting van de Colossenzenbrief. En het is eigenlijk heel mooi. En dan geeft hij in vers 3 nog een keer een reden. Want u bent gestorven. Een overlijdensbericht. Hoort u het goed? Mensen die de Heer Jezus lief hebben vanavond, die opnieuw geboren zijn. De schrift zegt, u bent gestorven. Het is een overlijdensbericht waarover je in geen geval hoeft te treuren. Er is weinig verloren gegaan toen je oude mens stierf. Weinig wat van waarde is. Laat het maar achter in het waterbad. U bent gestorven. En uw leven, je geestelijke leven, je echte leven, je leven uit God, is, vers 3, met Christus verborgen in God. En dan zegt hij in vers 4, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik ga voor u even de positie in de Heer Jezus op een rijtje zetten. Kom ik zo even terug bij Corrie ten Boom, u zag ze al. Wat Paulus heeft gezegd in hoofdstuk 2 en 3. Wat geldt van een christen? En nu combineer ik hoofdstuk 2 en 3, dus dat heb ik even samengevoegd. Als eerste, iemand die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Al ben je een dag christen of 50 jaar christen. Beide is waar en beide is evenveel waar. Iemand die 50 jaar christen is, is niet meer gestorven dan iemand die 1 jaar christen is. Het verschil zou hem daarin kunnen zitten dat diegene die al 50 jaar Christus is geleerd heeft om dat meer uit te leven in zijn leven. Daar geeft Paulus hier onderwijs over in deze brief. Maar de werkelijkheid is hetzelfde. Snap je? Je staat op hetzelfde fundament en je leeft in dezelfde geestelijke werkelijkheid. Halleluja. Wat dan? Gestorven, die oude mens. In Colossenzen 2 noemt hij dat besneden, de besnijdenis van hart. Die oude mens is weggesneden. Dat is natuurlijk parallel met de kruisiging van de Heer Jezus. Romeinen 6 zegt, we zijn met Christus meegekruisigd. Toen Christus aan het kruis ging, gingen wij geestelijk gezien ook aan het kruis. Dat is de eerste werkelijkheid. De tweede, we zijn met hem begraven. Dat staat niet in Colossenzen 3, maar wel in Colossenzen 2 vers 12. Dat hebben we vorige keer gehad. Dat heeft natuurlijk te maken met de begrafenis van de Heer Jezus. Die we uitbeelden In het eerste gedeelte van de waterdoop. Iemand onder water. Dat is de uitbeelding van de werkelijkheid dat we met Christus begraven zijn. Ons oude leven gaat het watergraf in. En dan de derde is, dat is de tweede deel van de doop, dat is iemand weer overeind. We zijn met Christus opgewekt. Nou, die hebben we net gelezen in 3 vers 1. En nu voegt Paulus een nieuwe toe die in hoofdstuk 2 nog niet is genoemd. Hij zegt in 3 vers 3, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat heeft natuurlijk met het heilsfeit van de hemelvaart te maken. Want toen Jezus naar de hemel ging, toen nam hij ons mee. Want wij zijn in hem. Hij nam plaats bij God de Vader. En wij zijn verborgen met hem in God. Corrie ten Boom heeft daar iets heel moois over gezegd. Zal ik nooit vergeten. Zij zegt, Corrie ten Boom kon door de video's die ze heeft, kan, en door de boekjes, kan ze nog steeds dingen uitleggen die ontzettend mooi zijn. En ze zei, voor jonge gelovigen moet je dit onthouden. Ons leven is met Christus verborgen in God. En daarmee op de veiligste plaats ter wereld. Al heb jij de beste kluis van Nederland, de allerveiligste plek is met Christus verborgen in God. Dat is mooi om aan kinderen uit te leggen en aan volwassenen. Ja, dat wil zeggen, ons echte leven is veilig, is opgeborgen bij God. Ons aardse leven, ons lichaam, is het niet veilig. We kunnen ziek worden, we worden ouder, we kunnen een ongeluk krijgen, dingen kunnen ons ontvallen, je baan kan wegvallen, je kan failliet gaan, misschien zitten er heel veel mensen die zeggen, nou, ik zit precies in zo'n moeilijke fase. Je aardse leven is sterfelijk. Paulus zegt zelfs, mijn aardse tent kan worden afgebroken. Maar je geestelijke leven, je zou kunnen zeggen, de kern van je leven, hij noemt dat in Colossenzen 3 vers 4, kijk maar, Christus die ons leven is, hij bedoelt de bron van ons leven, dat wat eigenlijk tot een eeuwigheid zal blijven bestaan, dat is opgeborgen bij God. Daar komt niemand aan. Geen mot en geen roest, zegt Jezus in Matthäus 6. Dat zijn je schatten in de hemel. Dat is je eeuwige leven. Wanneer is dat eeuwige leven begonnen? Toen we tot geloof kwamen. Het heeft een begin en het heeft geen einde. Je leven is met Christus verborgen in God. Dat verborgen kan trouwens nog iets anders betekenen. Het is dus veilig, dat is de eerste betekenis. En de tweede betekenis van verborgen betekent ook onzichtbaar. Nog niet publiekelijk zichtbaar. Dat klopt. Als hier een ongelovige binnenkomt die van niets weet, die zal aan ons niet zoveel bijzonders zien. Sorry, ik wil u niet beledigen, maar we zijn maar gewoon hele normale mensen. Ons geestelijke geheim is verborgen. Ons echte leven is nog geestelijk, is nog niet lichamelijk, is nog niet aanschouwbaar, is nog niet zichtbaar. Het is nog verborgen. Het is nog onzichtbaar. Maar dan moet je vers 4 lezen. Let op. Daar speelt Paulus met die woorden verborgen en openbaar. Kijk vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden. Want Christus is nu ook verborgen. Hij zit in de hemel op de troon. Maar als die geopenbaard zal worden. Christus die ons leven is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen, dan worden we zichtbaar. Dit duidt op het moment, ik ga weer even terug naar die vorige, voor degenen die meeschrijven. Dit duidt op het moment van de wederkomst. Dat als Christus straks publiekelijk terugkomt, dit is echt heel mooi, zie je dat? Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hoe moeten we dat voor ons zien? De Heer Jezus komt uit de hemel. En hij zal daar verschijnen uit de verborgenheid in de publiciteit komen met de gelovigen. Dat staat er volgens mij. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden. In. Ja, u mag het wel hardop zeggen hoor. In heerlijkheid. Glory in het Engels. In schijn, in pracht, in majesteit. Nu is ons leven nog niet in heerlijkheid. Het is verborgen en het is nog kwetsbaar. Vergankelijk. Dan komt hij, de Heer der Heren, en wij met hem in heerlijkheid. Waar zitten we ergens in de keten? Nou, we hebben er 4 gehad en we wachten op 5. Dit geldt nog een keer voor alle die de Heer Jezus lief hebben, die hun vertrouwen op hem gesteld hebben, hun zonde hebben beleden. En vertrouwen dat hij voor hen gestorven is, voor jou gestorven is. Dan is dit de werkelijkheid. Deze mensen zijn schatrijk in Christus. Snapt u de titel van deze serie een beetje? Ik heb u vorige keer en de keer ervoor, dus het laatste wat ik zeg, dan doen we even een kort intermezzo. Vorige keer en de keer ervoor heb ik een foto laten zien van die zwerfster uit Slowakije, weet je nog? Plaatjes onthouden we goed, hè? Die schatrijk was, maar leefde als een zwerfster. Ze leefde niet volgens haar papieren, zou je kunnen zeggen. Ik moest in de voorbereiding van de week denken aan een voorbeeld van Henk Binnendijk. Ik heb het voorrecht gehad om 3 keer met Henk ergens te mogen spreken. Henk is nu bijna 90. Of hij is al, ik weet het even niet meer precies. Oude broeder, en Henk heeft vaak ook mooie voorbeeldjes. En hij kwam een keer op een mannendag, denk ik, of zo, met een prachtig voorbeeld, wat ik nooit vergeten ben. En van de week schoot het eens weer in mijn gedachten. Toen dacht ik, dat ga ik vertellen. Hij vertelde over een man die jarenlang gespaard had. Dat schijnt een waar gebeurd verhaal te zijn. Je kan het niet bewijzen, maar dat werd verteld. Een man die jarenlang gespaard had voor een overtocht per boot naar Amerika of Canada. Het was een dure prijs. Bij Hoek van Holland moest hij inschepen. En dan ging hij voor een lange reis naar Amerika, dacht ik. Hij had ervoor gespaard. Het was een man die daar ook echt voor moest sparen. Op een gegeven moment was het zover. Hij kon een ticket kopen. Hij pakte zijn koffer in. Hij maakte een lunchpakket klaar. En hij dacht, mooi, dan kan ik een aantal dagen aan boord zitten en dan kom ik in Amerika. En hij ging aan boord en er stond de conducteur, laat ik maar zeggen, die de kaartjes controleerde. En hij liet zijn kaartje zien. En inderdaad, er stond op retour van Hoek van Holland naar de plaats in Amerika waar het schip zou aankomen. En die meneer zei, in orde, van harte welkom, u zit in die kamer, komt u verder. Nou, schip voer weg. Er was een aantal dagen, of een aantal uur was het op pad. En laat ik zeggen, het was 1:00 PM 's middags en dan kreeg hij een beetje trek. Hij zat op het dek en hij dacht, weet je wat, ik ga mijn lunchpakketjes pakken. En hij pakte zijn plastic zakjes met boterhammen met pindakaas en hij begon niet te eten. En hij genoot ervan, s'avonds ging hij slapen en de volgende dag weer. Hij dacht, nou laat ik eens ontbijten. Ging buiten in het zonnetje zitten, pakte opnieuw zijn lunchpakketje. Nam nog een boterham met pindakaas, een beetje droger dan gisteren. Maar joh, het kon de pret niet drukken. Hij was onderweg naar Amerika. Maar iets maakte hem een beetje verward. Want hij zag al die mensen die ook daar aan boord waren. Die zag hij allemaal rond etenstijd. Lunch, ontbijt en zo. Zag hij naar de grote zaal lopen en daar eten. Maar hij dacht, ja joh, daar heb ik natuurlijk nooit voor betaald. Ik heb moeite moeten doen om mijn centjes bij elkaar te verzamelen voor de overtocht. Daar zitten de luxe paarden. Ik doe het met mijn boterham pindakaas. En toen kwam er een man. Zo vertelde Henk Benedijk. En die zei, meneer, waarom zit u hier de hele tijd aan uw boterham met pindakaas? Zijn ze niet een beetje droog? Ik zei, ja, nou ja, ik wil hier niet klagen, maar ja, inderdaad. Hij zei, waarom gaat u niet in de eetzaal eten? 3 maaltijden per dag. Lopend buffet. Zoveel je wil, eten en drinken. Hij zei, ja, maar dat heb ik niet voor betaald. Ik heb slechts gewoon een overtocht. Met een hut. Die man zei, pak je kaartje eens. En hij pakte een kaartje. En onderaan stond all inclusive. Hij zei, ik weet niet wat dat betekent. Die man zei, dat betekent dat u van alles gebruik mag maken hier aan boord. Van de wc tot de slaapkamer. Maar ook van het heerlijke eten. Mag u van, ja, maar zei, nee, dat zit allemaal in uw ticket. Wat betekent all inclusive? Nou, jij zat net te denken, wat een stumperd. Ach, die arme man. Weet je, zei Henk Binnendijk, zo leven heel veel christenen. Kijk eens naar je ticket. Wat je in Christus allemaal ontvangen hebt. Dat is geweldig veel. Je zou over elk punt heel lang kunnen mijmeren en mediteren en praten. Wat dat allemaal inhoudt en betekent. Ontvangen uit genade door het geloof. Vanwege het offer van Christus. Je bent echt schatrijk. Maar je moet er wel van eten. En bij elke hap bedenken, door Jezus verdiend, glorie voor hem. Het is niet mijn prestatie, het is ontvangen. Het staat op mijn ticket. Je ticket is de Bijbel. Samengevat in je positie in Christus. Ik zei, we doen even een intermezzo. Ik wil even dat je nadenkt, dat mag alleen, in stilte. Maar als je zegt, ik vind het fijn om degene die naast me zit, om dat even samen te doen, mag dat ook. Gewoon eens even nadenken. Leef jij all-inclusive? En dan bedoel ik geestelijk. Ik heb het niet over een welvaartsevangelie waarbij je Ferraris rijdt, et cetera. Alsjeblieft. Nee, ik heb het over geniet je van de volheid in de Heer Jezus die je hebt ontvangen. Alle geestelijke zegeningen. Ben je dat bewust? Of zeg je, ik zou mijn tickets toch eens wat meer moeten bestuderen. Wil je daar eens even over nadenken? Want we moeten dit verwerken. Ik kan wel doorpreken nu, maar we moeten dit verwerken. En als je zegt, ik vind het fijn om er even over te praten, mag dat ook. Ik geef zo wel weer een brulletje. Hey. Dat brengt ons bij het praktische stuk vanaf vers 5. We gaan eerst kijken naar een einde maken aan je oude levensstijl. Nu je dan een hele nieuwe positie hebt, ga er dan ook naar leven. Je zou kunnen zeggen, we hebben in het Nederlands een spreekwoord, adeldom verplicht. Kent u dat? Als je van adel bent, dan leef je ook van adel. Ooit was Alexander de Grote, die had een soldaat in dienst, die heette Alexander, maar die gedroeg zich liederlijk. En Alexander de Grote riep die soldaat bij hem en hij zei, Alexander, ja, zei hij, Alexander. Hij zegt, ik heb een opdracht voor je. Twee opdrachten, je mag kiezen. Beter je leven of verander je naam. Beter je leven of verander je naam. Als je dan met Christus één bent in zijn dood, begrafenis, opstanding, hemelvaart, wederkomst. Als je dan belijdt, ik ben één met Christus. Als je dan belijdt, ik ben schatrijk in hem. Ik hoor bij hem. Zorg er dan voor dat je ook als christen leeft. Dat je de naam met eer draagt. En wat betekent dan leven als een christen? En nu zitten we op het punt dat we naar de praktijk van het leven kantelen. En dan moet je, die kanteling moet je meemaken. Genoeg nu gehoord over onze positie. Nu naar de praktijk. Die kanteling moet je meemaken. En vandaag, volgende keer meer. Volgende keer komen we bij opvoeding en huwelijk. Wees erbij over 2 weken. Het is een prachtig thema. Heel praktisch. Maar nu hebben we het over 2 algemene principes. 1, je moet een einde maken aan oude patronen. En je moet die nieuwe patronen, dat is mijn 3e punt, moet je stimuleren, moet je in groeien. Eerst dat oude. Paulus steekt gelijk lekker van wal, 3 vers 5. Hij begint met het werkwoord doden. Hartstikke idee. 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Wat is doden? Doden is een radicaal einde maken aan. Je zou kunnen zeggen, van het leven ontnemen. Afstand doen van, kan je ook zeggen. Je distancieren van, doden. Hé, dat is apart. Denk mee, want u bent gestorven. Je zou kunnen zeggen, u bent dood. En toch moet je ook doden. Je bent dood voor de zonde in Christus, en toch moet je ook de zonde in Christus. Je bent tot leven gekomen en toch moet je ook vernieuwd worden. Moet je leren leven. Dat moet je nooit tegen elkaar uitspelen. Er zijn ook in de kerk altijd mensen geweest. Ene kerk daar, andere kerk daar. De een zegt nee, we hebben het niet en we moeten het worden. Een ander zegt we zijn het en we hebben alles en we hoeven niks meer te worden. Ik denk dat het Bijbelse balans is. Dat zie je hier in Colossenzen 3. We zijn dood en we moeten ook doden. We zijn nieuw en we moeten ook vernieuwd worden. Zie je dat? Reeds en ook nog niet. Het is een werkelijkheid die we moeten leren uitleven in de praktijk. Mooi. Een werkelijkheid in de geestelijke wereld die we met onze benen in de modder moeten leren uitleven. Je bent dood, dood daarom je leden die op de aarde zijn. Leden is hier het beeld van het lichaam, 3 vers 5. Maar hij bedoelt niet dat je je lichaamsdelen letterlijk moet afhakken. Hij bedoelt, zeg maar, die geestelijke of die zondige lichaamsdelen. Die dingen die niet zijn naar de wil van God. En Paulus noemt daar een heel aantal voorbeelden. Hij heeft het daar, ik zet ze even op een rijtje, over ontucht, onreinheid, hartstochten, kwade begeerten en hebzucht. En hebzucht klassificeert hij als afgoderij. Willen hebben is een vorm van afgoderij. Zie je dat? Vers 5. Je zou dit kunnen omschrijven als een categorie van morele zonden, die vooral te maken hebben met verlangens. De eerste 4, van ontucht tot kwade begeerte, hebben vooral te maken met seksuele verlangens. De Colossenzen kwamen grotendeels uit een Grieks-Romeinse cultuur die geseksualiseerd was. Waar seks, zeg maar, een hoog op de agenda stond bij de gemiddelde Romeinse burger. Seks was heel belangrijk, zoals in onze tijd. Geen seks is geen leven. En deze mensen hadden een wild leven geleid. Een wild leven. En Paulus zegt, je bent gestorven, maar je moet die oude patronen van verkeerde seksuele verlangens, moet je doden. De eerste is ontucht, dat staat in het Grieks porneia. Nou, dat is niet zo moeilijk een link te maken naar pornografie. De tweede is onreinheid. Dat is een wat algemener woord. Dat staat meer voor seksuele immoraliteit. De derde is hartstocht. Je kan het ook wel vertalen met passie. Sterke seksuele begeerten die een verkeerde uitingsvorm hebben. Die een verkeerde bedoeling hebben. En dan komt hij met de vierde, dat is kwade begeerte. Dat seksuele verlangens gekleurd zijn door kwaad. Bijvoorbeeld door egoïsme. En door ikgerichtheid. Paulus zegt, dat moeten jullie, ik zeg het even een beetje populair, moeten jullie killen. Daar moeten jullie een einde aan maken. Misschien denk je, ja, die Paulus was vrijgezel, hè. Die had niet zoveel met seks misschien. Vindt u het goed dat ik het een beetje praktisch maak? Als het ongemakkelijk voor u wordt, dan moet u maar gaan. Nou, Paulus is akelig concreet. Hij is akelig concreet. Dan moeten we in de kerk ook zijn, hoor. We moeten in de kerk niet over de hoofden heen praten. Moet je tegen je voorganger zeggen, niet over de hoofden heen. Graag tegen de hoofden aan. Zo concreet als de Bijbel is, zo moeten wij ook zijn. Paulus noemt de dingen bij name. Seks is goed en prachtig. Seks is door God geschapen. Mark begon vanavond met die prachtige tekst. God schiep mannelijk en vrouwelijk. En mannelijk en vrouwelijk, daar zit de potentie in van een man en een vrouw die samen van seksualiteit kunnen genieten. Niks mis mee. Hartstikke mooi. We moeten in de kerk positief over seksualiteit spreken. Ik heb als jongere soms gedacht, ik weet niet hoor, maar volgens mij is seks nodig om kinderen te krijgen, maar verder is het heel gevaarlijk. Nee. Als je ouders bent en je hebt kinderen, moet je ze positief de bedoeling over seksualiteit. Maar het is met seksualiteit net als met elektriciteit. Als je het goed aanlegt en goed gebruikt, is het fantastisch. Vanavond genieten we van allerlei zegeningen van elektriciteit. Maar trek je de draadjes los en zeg, nou jongens, spelen maar. Wordt het levensgevaarlijk. Want seks, ook omdat het een natuurlijk verlangen is, omdat God je schiep met seksuele verlangens, seks kan een monster worden. Wat je leven kapot kan maken. En dat geldt niet alleen voor ongetrouwde mensen, ook voor getrouwde mensen. Seks, verkeerd toegepast en verkeerd gebruikt, maakt veel meer kapot dan je lief is. Het schaadt het beeld van God. Het schaadt ook jezelf. En het schaadt relaties die je hebt. Om maar eens iets te noemen. Pornografie in een huwelijk. Dat zet het huwelijk onder hevige spanning. Paulus zegt, jullie komen uit die cultuur. Dus ik vind het ook mooi. Weet je waarom? Paulus zegt, ik begrijp op een bepaalde manier ook dat jullie daarmee dealen. Want zo zijn jullie opgevoed. Zo zijn jullie gecultiveerd. Je hebt daar jaren mee gelopen. Jullie hebben daar jaren aan meegedaan. En weet je, ons vlees, ik bedoel, ons zijn is geconditioneerd. Dat trekt karresporen in je leven. En als je 20 jaar op een verkeerde manier met seks bezig bent geweest, dan is het meestal ook zo dat het tijd kost om op een gezonde manier over seksualiteit na te leren denken. Dat is ook weer een proces waar je soms ook hulp bij nodig hebt. Paulus zegt hier, jullie moeten een einde maken. Jullie moeten dit niet meer toestaan. Je moet er geen ruimte meer aan geven. En dan noemt hij een reden in vers 6. Waarom moeten ze dat doden? Want over deze dingen, die dingen van vers 5, komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Paulus gaat in dit stuk 3 redenen noemen om ander gedrag te gaan vertonen. Dit is de eerste reden. God toornt in het leven van de ongelovigen over deze dingen. Als God over een ongehoorzame, dat is het woord in vers 6, straks moet toornen omdat hij leefde in de stijl van vers 5. Hoe kan je dan als christen in deze dingen leven? Dit, als je het simpel zegt, dit is niet wat de Vader wil. Gods karakter is rein en zuiver en trouw. Dus wil hij dat wij op het gebied van seksualiteit en dit soort verlangens rein, zuiver leren zijn. En soms moet je dan zeggen, doden. Jezus zegt, als je oog je echt ergert, uitdrukken. En als je hand je ergert, Hak hem af. Beter met één oog en één hand de hemel dan met twee in de hel. Woorden van Jezus. Gaan we niks aan sleutelen. Voor mij niet en voor jou niet. Dan in vers 7 zegt Paulus, maakt hij een bruggetje naar hun verleden. Hij zegt in deze dingen, in vers 6 heeft hij het over deze dingen en in vers 7 heeft hij het over deze dingen. Dan kun je gewoon een pijltje trekken naar de dingen van vers 5. Hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen, dat is de derde keer, die dingen leefde. Dus hij heeft het, dit is heel duidelijk, deze teksten horen bij elkaar. Hè? Dat zie je drie keer door die woorden dingen. Met andere woorden, de dingen van vers 5. Toen u in die dingen leefde. Weet je wat mooi is in vers 7? Is dat Paulus zegt, voorheen hebben jullie daarin gewandeld en hebben jullie daarin geleefd. Wat Paulus hiermee wil zeggen, en dit is bemoedigend, moet je goed luisteren. Wat hij zegt, vroeger, voor jullie bekering, voordat jullie Christus leerden kennen, was dit van vers 5, waren deze dingen wat water is voor een vis en wat modder is voor een varken. Het was je levenselement. Je leefde helemaal in die dingen. Maar nu, zegt hij, nu je tot bekering bent gekomen, is er een knip gekomen en leer je een nieuwe levensstijl. Dus als je geneigd bent om af en toe achterom te kijken naar die dingen waar de toorn van God over komt, vers 6. En die dingen van vroeger, vers 7, waar je vroeger in leefde, waar je vroeger in thuis was, zegt hij, radicaal omdraaien en die kant op kijken. Dat moet je soms trouwens ook heel letterlijk nemen. Doden. Dan komt Paulus bij een tweede categorie, vers 8. Maar nu, legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Als dat eerste morele zonde zijn, wat zou er dan dit voor zonde zijn? Ja, sociale zonde. Sociale zonde. Dit heeft te maken met onderlinge relaties. En ook vooral over onderlinge communicatie. Oké, toorn, woede, slechtheid, laster, vuile taal en liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voorbeelden van sociale zonde. Waarvan Paulus zegt, vers 8, die moet u niet doden, maar moet u afleggen. Het betekent eigenlijk hetzelfde. Het zijn twee verschillende herkomsten. Afleggen heeft hier te maken met het uitdoen van een jas. Die moet je uitdoen. Uittrekken, zou je kunnen zeggen. Sociale zonde. Toorn, ik noem ze even langs. Als je meekijkt in vers 8, dan kan je het zo volgen. Toorn is ongecontroleerde boosheid. In vers 6 gaat het over de gecontroleerde boosheid van God. In vers 8 gaat het over ongecontroleerde, zondige boosheid van ons mensen. Woede. Woede, zou je kunnen zeggen, is zelfzuchtige boosheid. Ligt natuurlijk heel dicht bij toorn. Slechtheid is een heel algemeen begrip van... eigenlijk, de studiebijbel zegt, eigenlijk is het een synoniem voor zonde. Het is gewoon slechtheid, slechte woorden spreken. Laster is daar een concretisering van. Kwaadsprekerij. Met het doel om de naam of de reputatie van iemand te schaden. Vuile taal, dat is schuine taal of beledigende taal of vloeken. Je zou kunnen zeggen misbruik van woorden. En liegen, dat is de onwaarheid spreken. Als gelovigen onderling. Sociale zonde. Misschien hadden de Colossenzen een beetje een wild leven geleid. En waren ze gewend om te liegen en te schelden, te roddelen, kwaad te spreken. En hij zegt, deze dingen moeten jullie onder ogen zien en moeten jullie een einde aan maken. Ook die dingen maken veel kapot. In relaties met anderen, zeker ook met christenen. En dan geeft Paulus twee redenen waarom ze hiermee moeten stoppen. En die redenen gelden ook voor die eerste lijst. Leest u maar mee, vers 9. Aangezien, je kan ook zeggen omdat, u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. 1. Je hebt toch die oude mens op het kruis gebracht? Die heb je toch begraven in het waterbad van de doop? Deze dingen horen niet bij het nieuwe leven. Je hebt een einde gemaakt aan dit leven. Dat is de eerste, of eigenlijk de tweede reden, want de eerste was die toorn van God. De tweede is, je hebt de oude mens uitgetrokken. En vers 10, dat is de derde reden, je hebt de nieuwe mens aangetrokken. Die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hey, ik heb ze hier even op het scherm gezet, die drie redenen waarom je moet stoppen met die twee categorieën zonden. Dus de toorn van God, de oude mens is uitgetrokken en de nieuwe mens is aangetrokken, aangedaan. Waarvan Paulus in een bijzin zegt, vers 10, die nieuwe mens die vernieuwd wordt. Hier zie je weer het proces, hè? Doden en dood zijn, vernieuwd worden en nieuw zijn. Ik hoop dat je dat ziet. Natuurlijk, Theo.
Hoe kunnen die dingen bestaan als Gods geest in?
Ze bedroeven in ieder geval Gods geest als ze in het leven van een christen gebeuren. Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Daar gaat het in Efeze 4 ook over deze zonde. Liegen, boosheid, onvergevingsgezindheid. Ik denk dat dat kan omdat een christen heeft Gods geest inwonend, hij is nieuw, maar hij heeft ook zijn oude vlees. Dat betekent, hij heeft ook een zondige pit, zou je kunnen zeggen, van binnen. Die zeker ook als die jarenlang, zeg maar, gevoed is, zeg maar, patronen heeft aangewend. En bij de bekering, als Gods geest in je komt wonen, is dat niet allemaal in één keer klaar. Daar zit dus een proces in. En Paulus wil ze hier eigenlijk een stapje verder helpen in dat proces. Maak er een einde aan. Ik wil nog even wat zeggen over vers 10b. Daar staat iets. Je hebt een nieuwe mens aangetrokken die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Je zou, als je dit vanavond meeluistert, ik leg eenvoudig de Bijbel aan u uit, je zou kunnen denken, Paulus is vooral bezig om ze een beetje te dresseren, hè, die Colossenzen. Dit een beetje niet meer, en dat een beetje, daarmee stoppen en ga dat een beetje meer doen, alsof christen zijn te maken heeft met gedrag. Nou, ik hoop dat je dat niet meer durft te zeggen. Daar hebben we nu 5 avonden over nagedacht, dat christen zijn te maken heeft met het werk wat Christus in je heeft gedaan. Maar je kan als christen, terwijl je dat weet, toch een beetje moralistisch worden. Dat je denkt, nou, dit doen we niet meer en dat hoort wel, dat doen we niet in de kerk, bij wijze van spreken. Nou, daar heeft het niet direct mee te maken. Al is het goed om soms in de kerk gewoon open over dingen te spreken. Dat heb ik net ook gezegd. Maar het heeft te maken met vernieuwing. Niet zozeer van gedrag, maar vernieuwing. En dan kom je bij die woorden die Mark sprak, die prachtige tekst. Vernieuwing om te gaan lijken op God en op de Heer Jezus. Vernieuwd te worden naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. God is niet bezig om jouw bepaald gedrag af te leren en aan te leren. God is bezig om een beeld in jou naar boven te brengen. Het beeld van God, je zou kunnen zeggen het karakter van Christus. De dingen die hier vanavond als blacklist worden genoemd, die zonden, moreel en sociaal, die passen niet bij het karakter van Christus, daarom. Die nieuwe mens wordt vernieuwd naar het beeld van God. En dan zegt hij in vers 11, wel mooi daarbij, in dat nieuwe leven, in Christus is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaren en skiet, slaven en vrije, maar Christus is alles en in alles, in allen. Je zou kunnen zeggen, in de gemeente, in die nieuwe mens, draait het niet om je achtergrond, je sociale klasse, die religieuze klasse, maar het gaat om de verbindende factor in de Heer Jezus. Of je nu Turk bent, Marokkaan, Hollander, Israëliër, Zuid-Amerikaan, blank of wit, donker of zwart, hoe je het tegenwoordig ook moet zeggen. Het maakt niet uit, in Christus zijn we een eenheid. En we zijn allemaal geroepen om dat nieuwe leven te leiden. Ik zet even een knip hier. Voordat we naar dat laatste punt gaan, ik wil aan je vragen. Kijk eens even naar deze twee lijstjes en wat Paulus hier zegt naar die redenen. Wat neem jij daar nou wat mee? Wat spreek je aan? Wat moet je even opschrijven? Waar moet je van de week nog eens even over nadenken? Als het gaat hierover. Is dit voor jou nog relevant, dit onderwijs? Waar moet jij een einde aan maken? Wat moet jij afleggen als een jas of als een lelijke trui uit te doen? Wat zijn terreinen waar jij gevaar loopt? Is dat dat eerste lijstje? Dat tweede lijstje? Hoor iemand zeggen het eerste en het tweede? En begrijp je de redenen die Paulus noemt? Snap je ook dat het niet gaat om do's en don'ts, maar om het gaan lijken op het karakter van God? Waarom bijvoorbeeld is God tegen liegen? Lieg niet tegen elkaar, staat hier. Waarom is God tegen liegen? Kijk, je kan je kinderen leren, zo kan je ook je kerkmensen leren, of je kringleden, we mogen niet liegen. Prachtig, want God kan niet liegen. God spreekt de waarheid. Hij is waarachtig, zegt de schrift. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Al de 10 geboden zijn terug te voeren naar Gods karakter. Nee, ik zeg niet dat wij allemaal onder de wet zijn, dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel, daar zitten uitdrukkingen in van Gods karakter. Waarom is God tegen foute seks, tegen overspel? Omdat God in zijn wezen trouw is. Hij kan niet van Israël af. En ziet hij de mensen die ontrouw zijn, die hun vrouw bedriegen of een man bedriegen, dan conflicteert dat met zijn karakter. Dat is als het ware contrastvloeistof. Roddel, bijvoorbeeld hier. Laster, nog erger. Laster, iemands reputatie willen schaden, iemand onderuit willen halen. Nou, als je er wel eens mee te maken hebt gehad, dat iemand laster over jou verspreid heeft, dat is echt zeer beschadigend. Waarom wordt dat hier genoemd? Omdat God laster haat. Het is in tegenspraak met zijn eerlijkheid en zijn rechtvaardigheid. Zeker, ook dat, ja. Ja. Oké, gaan we nu naar de derde. In de derde geeft Paulus een geestelijke zet in de rug. Hij zegt vanaf vers 12 tot en met 17, jullie moeten niet alleen dingen afleggen, maar jullie moeten ook dingen aandoen. En ik wil je vragen om in deze laatste 10 minuutjes even je in te spannen voor dit prachtige wat hier gezegd wordt. Dan zegt hij in vers 12, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Dit wel, zegt Paulus, zoek deze dingen wel. Weet je wat heel mooi is in vers 12? Ik vind het een van de mooiste zinnetjes uit Colossense 3. Hij zegt, bekleed u zich dan, let op, als uitverkorenen van God, als heiligen en geliefden. Hier zie je, lieve mensen, hier zie je dat Paulus weer eerst teruggaat naar die status. Zie je dat? Hij gaat weer even terug naar die positie in Christus. Hij zegt, ik spreek tot jullie als uitverkorenen van God, door God uitgekozen. Ik spreek tot jullie als heiligen, als mensen die apart gezet zijn, die voor een speciaal doel bestemd zijn. En ik spreek tot geliefden, heel mooi, tot mensen die door God geliefd zijn. God houdt van jullie. Heiligen, geliefden en uitverkorenen. Dat zijn jullie. Dat is jullie status. Je kan ook zeggen, dat is jullie identiteit. Dat is wie jullie zijn. Dat is heel mooi. Ik heb daar even een voorbeeldje van. Kijk, hier heb je het shirt van het Nederlands elftal. Ik weet niet of je van voetbal houdt, maar je zal dit wel herkennen als een oranje shirt. Kijk, het aantrekken van dit shirt maakt mij geen international. Dat betekent niet dat ik binnenkort meedoe in een eerstvolgende interland tegen een ander land. Waarschijnlijk niet. Als het zo is, dan... dat niet. Dus het aantrekken van het shirt, je zou kunnen zeggen, het vertonen van bepaald gedrag maakt je geen christen. Het dragen van dit shirt, ik kan vanavond met dat shirt van Oranje hier voor de groep gaan staan, maar daarmee bent u nog niet van overtuigd dat ik in het Nederlands elftal speel. Nee, weet je hoe het zit? Je bent Nederlander. Je bent een hele goede voetballer. Je wordt geselecteerd. Je wordt uitverkoren. Toch? De bondscoach verkiest je uit. Hij zegt, kom jij er maar tussenuit. Jij wil ik hebben. Kom er maar, je uitverkoren. Ik? Ja, ik? Jij? Zegt, jij wordt geheiligd. We gaan jou apart zetten, want je krijgt een speciale taak. Je gaat in het voetbalwedstrijd meespelen, in die interland meespelen. En je bent ook geliefd. Nou, ik weet niet of dat in de voetbalwereld zo is. Volgens mij gaat het daar vooral over prestaties. Maar bij God wel. Bij God wel. God zegt, kom er maar tussenuit. Jij daar, zondaar, kom er maar tussenuit. Ik heb je uitverkoren. Het begint bij mij. Ik roep jou. Ik zet je apart. Ik geef je een speciale bestemming. Heilig betekent hier niet zozeer zonderloos, maar het betekent apart gezet voor een speciaal doel. En vervolgens, ik doe dat omdat ik je lief heb. Oké, dat is je status. Oké, dan trek je het shirt aan. En het shirt is hier dat nieuwe gedrag. Bekleed je als, en dan komt hij met de dingen die we moeten doen. En dan noemt hij een aantal dingen. Hij zegt innige gevoelens van ontferming. Wat moet een christen aantrekken? Welk shirt moet hij aandoen? Een shirt van ontferming. Innige gevoelens van ontferming. Hey, van wie in de Bijbel staat dat hij innige gevoelens van ontferming had? Jezus. En dus ook heeft. Want hij is gisteren en heden dezelfde. Jezus zag, Matthäus 9, vers 36, hij zag de stad Jeruzalem. Vind ik altijd zo'n indrukwekkende tekst. Kan je een half uur overwandelen. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Een sterk medeleven. Eigenlijk moet je zeggen, een sterk meevoelen. Er staat in het Grieks het woord splagna. Dat wil zeggen, zijn ingewanden werden beroerd. Je kan naar Douwendalen kijken. Je kan denken, tjoh, wat een achterstandswijk. Je kan ook vragen of God je leert om met de ogen van Jezus daarnaar te kijken. Dat je ontferming krijgt. Christen, ruwe bolster. Innige gevoelens van ontferming. Zou je die even aan willen trekken? Bekleed u? Wie kleedt jou morgen aan? De meesten zullen zichzelf aankleden. Trek dit kledingstuk aan van innige gevoelens van ontferming. Tweede. Vriendelijkheid. Ik vind dit zo'n mooi lijstje. Daar kan je zo één op één op je gebedslijst overnemen. Dit. Vriendelijkheid. Daar staat in de oudere vertaling goedertierenheid. Ja. Dat zijn de gaven, want dat zijn de vruchten van de geest. Dit. Ja, ja. Goede tier. Vriendelijkheid is. Wat is vriendelijkheid? Dat weten we allemaal, maar wat is het nou? Mooi, hè, om daarover na te denken. Wat betekent deze tekst eigenlijk? Vriendelijkheid. Iemand zei ooit: vriendelijkheid is goedheid in actie. Het komt eruit. Filippenzen 4, laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. De hele straat, je hele flat, moet je kennen als een vriendelijk mens. De derde, nederigheid. Wie zegt, ja, daar steek ik mijn vinger voor op. Nederigheid. Graag een portie nederigheid. In hoofdstuk 2 gebruikt Paulus dit woord ook, maar dan negatief. Valse nederigheid. Dat had met die godsdienst te maken, weet je wel. Hier positief. Hier heeft hij het over positieve innerlijke nederigheid. Weet je, met een nederig mens is het heel fijn samenwerken. Soms werk ik met hele nederige mensen. Ook hier in de gemeente. En dan zijn ze zo nederig dat het mij eigenlijk confronteert. Nederigheid is niet slecht over jezelf denken. minderwaardigheid en nederigheid worden in de kerk veel verwisseld. Andrew Murray heeft gezegd, nederigheid is niet slecht over jezelf denken, nederigheid is niet aan jezelf denken. Dat vind ik echt heel mooi. Aan de ander denken. De ander echt belangrijker vinden. Kunnen de mensen die volmaakte nederigheid beheersen even hun vinger opsteken? Doe maar. Zachtmoedigheid is de volgende. Dat is het tegenovergestelde van boosheid en toorn. Paulus zet hier ook dingen over elkaar. Zacht van gemoed. Je zou kunnen zeggen een groot incasseringsvermogen. Geen opvliegendheid, maar gecontroleerdheid. Zachtmoedigheid, let op, is niet silly zijn. Beetje zoetsappig. Met je laten leuren, dat is het niet. Jezus was de krachtigste man ter wereld. Maar hij was zachtmoedig en nederig van hart. Hij had zijn kracht onder beheer. Snap je dat? Hij had zijn kracht onder controle. Als Jezus boos werd, was hij gecontroleerd boos. Bewust. Het overkwam hem niet. Dat is zachtmoedigheid. En geduld. De laatste. Het met de ander uithouden. De oude vertaling zegt, langmoedigheid. Lang van de gemoed. Niet bitter of toornig worden, maar de ander de tijd geven om te groeien, vond ik als een uitleg. Vers 13, verdraagzaamheid. Verdraag elkaar. Je kan het met iemands gebreken uithouden. De een de ander. En vers 14, hou je vast. Vergevingsgezindheid. Degene die een klacht heeft, is bereid degene die die klacht veroorzaakt heeft, te vergeven. Ik zou hier eigenlijk heel veel over willen zeggen, omdat dit in de kerk, ook in mijn eigen leven, vaak verkeerd begrepen wordt, vergeving. Een klacht tegen iemand hebben is niet ongegrond. Jezus had klachten tegen mensen. Als er iets kwaad is, als jou iets kwaads is aangedaan, dan is deze, dit vers zegt niet, stop het onder het tafelkleed, niet meer over praten, vergeven, wegmoffelen. Dat komt later als een katapult terug. Je hebt een klacht, dat betekent, je hebt iets tegen die ander. En als het terecht is, is het terecht. Je benoemt het kwaad. Je zegt, dit is gebeurd en dat is kwaad in Gods oog. God moffelt het kwaad niet weg. Christus is eraan gestorven. God heeft het kwaad gevonnist. Maar terwijl je het kwaad benoemt en het ook als kwaad, zeg maar, klassificeert, kies je ervoor om te vergeven. Als je het wegmoffelt, is er ook niks te vergeven. Begrijp je dat? Het is eerlijk zijn over wat er aan kwaad is geschied en het ook kwaad noemen. Zo handelt God ook. God noemt kwaad kwaad. Maar ervoor kiezen om te vergeven. Je zou kunnen zeggen, te accepteren dat je leeft met de gevolgen van de fout van de ander. Moet ik dat nog een keer zeggen? Te accepteren dat je leeft met de gevolgen van de fout van een ander. Ik zal het je niet nadragen. Ik zal geen rechter zijn. God is rechter. Ik geef het uit handen, zoals Jezus 1 Petrus 2 niet schold, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dit is in onderlinge conflicten. Daar gaat het hier over, hè? Vergeef de een de ander. Ook in de kerk. Heel erg van belang. Dat we de boodschap van vergeving goed begrijpen. Dit is echt challenging wat Paulus hier zegt. Er moet wel over gesproken worden. Het wil niet zeggen dat je niet mag praten. Niet in alle gevallen kun je erover praten. Soms is vergeving ook gewoon iets tussen jou en God. Dat je ervoor kiest om die ander te vergeven. Omdat die ander niet bereikbaar is. Of die ander niet aanspreekbaar is. Dan kom jij in de vrijheid. Omdat de bitterheid en de onvergevingsgezindheid, de wrok, wijkt uit je hart. Want van wrok word je een wrak. Bittere mensen, die, dat weet je binnen een half uur. Of iemand bitter is, ja of nee. Komt er gelijk uit. En dan is de boodschap niet vergeven. Nee, onder ogen zien. Uit handen geven. Leren om. Soms is het ook een proces. Het is een keus, maar het is ook een proces. Om het uit te laten werken in je leven. Ik wil daar echt niet goedkoop over praten. Ik kan er niet langer, maar dit is wel. Zeker bij mensen die hier diep doorheen gegaan zijn in hun leven. Soms gewoon jaren geleden. Ik hoef geen voorbeelden te noemen, die weten we allemaal. Dat je daar zeg maar geestelijk mee leert dealen. Vaak heb je daar hulp bij nodig. Niet altijd, maar soms wel. Kun je in de gemeente elkaar helpen? Welkom in de gemeente. Niet makkelijk. Wel heel mooi. En dan eindigt Paulus vers 14 met... Zegt hij vers 14, kleedt u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de dingen die hij hiervoor gezegd heeft, zijn allemaal kledingstukken. Trek aan, die sjaal, die jas, dat truitje, die broek, aan. Maar hoe houd je het nou bij elkaar? Hoe houd je het bij elkaar? Dat vind ik ga mijn riem niet uit doen hoor, het is een beetje gênant. Maar eigenlijk zegt hij, je moet er een gordel omheen trekken, dat is de gordel van de liefde. De gordel van de liefde. Dan houd je het bij elkaar. De liefde is de band van de volmaaktheid. De liefde is het allerbelangrijkste. De liefde voedt het geduld. Voedt de zachtmoedigheid. Voedt de vergeving, et cetera. Zonder liefde is het allemaal nutteloos. 1 Korinthe 13. Dan is het een schallend symbool en een luide schel, weet je wel. Het stelt niks voor. Maar als de liefde het voedt, dan gaan die kledingstukken ook een beetje zitten. Vroeger had je van die parmantige jurken van die oude juffrouws. En als ze, die hadden zo'n centuur, heette dat volgens mij. Hè? Ik moet natuurlijk een beetje oppassen. Maar dan hield je het bij elkaar. Dan stond het een beetje. Sorry. Ja, daar moet je niet te lang over nadenken. Ja, de liefde. Laten we het daarover hebben. Oké. Laatste vraag. Aankleden. Ik zei net al, dat is voor je kledingkast gaan staan. En die kledingstukken pakken. Nou, je kunt morgenochtend niet uit je kledingkast nederigheid pakken. En liefde. Maar deze, laat ik het zo zeggen. Deze geestelijke kledingstukken moet je om je lijf heen bidden. Heer, leer me deze dingen. Erover mediteren en het je leven in bidden, zou ik bijna zeggen. En ik bedoel dat niet magisch hoor. Want het gebed is gewoon een vraag aan God. Een uitroep naar God. Maar Heer, leer me deze dingen. Weet je, als je dit oefent, als we dit nu in het komende jaar oefenen. En volgend jaar januari doen we een reunie. En we zijn allemaal wat gegroeid. Weet je op wie we dan meer lijken? Op Jezus. Dit is het plaatje van Jezus. Tegen de studenten op de Bijbelschool, als we over deze tekst spraken, zei ik altijd, pak die 7 eigenschappen die hier genoemd worden en ga ze allemaal terugvinden in het leven van Jezus. Ging ze een uur weg en zei ik, waar vind je verdraagzaamheid in het leven van Jezus? Waar vind je nederigheid? Waar vind je zachtmoedigheid? Waar vind je geduld? Het is plenty in de evangelie, het karakter van Jezus. Ik vind dit een portret waar ik van ga watertanden. Wie wil nou zo'n collega niet? Misschien zit je hier en denk je, oh, dit zou mijn man moeten horen. Of mijn vrouw. Mijn vrouw is net naar huis gegaan, hè. De kinderen huilden. Nou, wat jammer. Nee, we moeten bij onszelf beginnen. Ja. We moeten bij onszelf beginnen. karakter van de Heer Jezus. Ik ga hier stoppen. Ik heb vers 15, 16 en 17 niet gedaan. Maar dat is dan een mooie uitdaging voor uzelf, dat u die nog eens doorleest. Daar zitten nog drie oproepen in van Paulus over de vrede van God, over het woord van Christus. En als laatste de naam van de Heer Jezus. Misschien dat ik er volgende keer nog iets over zeg, maar kunt u zelf doorlezen. Maar ik denk dat dit is genoeg om dit te leren en dit uit te leven. Ik eindig met, ik hou van plaatjes, hè. Kent u dit voorbeeld? Niet? Michelangelo. Kent u het wel? Hij had een blok marmer in zijn atelier staan. En er kwam een vriend langs en hij zei, wat ga je maken? Hij zei, een paard. Zei hij, een paard uit zo'n grof blok marmer? En toen zei Michelangelo, dat vind ik mooi, het is geen bijbeltekst, zo moet je hem ook niet behandelen, maar het kan een beeld zijn wat je kan helpen. Hij zei, het is helemaal niet moeilijk. Het paard zit er al in. Ik moet alleen weghalen wat geen paard is. Christus woont in ons. En Gods geest moeten we toestaan om weg te halen wat in ons leven geen Christus is. Amen.